kijkers thuis ook welkom. Ja, vorige keer heb ik gesproken over vrucht dragen. En daar heb ik een beetje de teneur, de kern was dat het eigenlijk heel normaal is. Zoals in de natuur. Daar draagt alles vrucht, kijk maar om je heen. Hè. Het groeit, het bloeit en het draagt vrucht. Het is heel normaal. Hè. God ziet eigenlijk voor ons dat ook als normaal. Hij verwacht dat ook. En ja, de vrucht in ons leven is dan blijdschap, vrede en de vrucht van de geest. Hè? Dus dat is voor hem eigenlijk heel normaal. Zo heeft hij ons gemaakt. En ik heb een rijtje voor mezelf onthouden. Wat is nou nodig voor groei, bloei en vrucht? LLWW, licht, lucht, water en warmte. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal beelden van de Heilige Geest. Lucht kun je, pneuma, hè, dat is ook het woordje voor de geest. Pneuma en lucht is hetzelfde, pneumatisch. Warmte kun je ook omschrijven als vuur, dat is ook een beeld van de geest. Water is duidelijk. En lucht, licht is ook een beeld van de geest. Hè. Dus daar wil ik het vanmorgen wat over hebben. Ook met name over water. En we hebben hem al. Ja, mooie Wim, super. Dan wil ik met jullie eens wat vertellen over Isaac. Isaac, weten we wie dat is? Hè? Dat was de zoon van Abraham. En zijn zoon heette
Jacob.
Ja, Jacob. En over Abraham en over Jacob, zijn zoon, daar wordt veel meer over geschreven als over die Isaac. Er staat niet zoveel over in de Bijbel. Wel over het offer wat zijn vader van hem bracht. Hè? Hij bracht Isaac als offer, daar staat een hoop over. En dan ook over zijn huwelijk met Rebecca, onder leiding van de knecht van Abraham. En dan over de ruzies van zijn kinderen, Jacob en Esau. Daar staat veel over. Maar dat gaat eigenlijk dan over anderen. Over Jacob niet zoveel. Alleen kom je in Genesis 26 en 27 twee pareltjes tegen. 26, dat gaat dan over die waterbronnen die Isaac heeft opgegraven. Daar wil ik het straks met jullie over. Drie soorten bronnen groef die man op. Dat is een heel mooi verhaal. En hoofdstuk 27, dat gaat nog over over die zegen, weet je wel. Dan, die aan zijn kinderen Jacob en Esau geeft. Ook een prachtverhaal. Maar verder niet zoveel. Ik wil eerst een stukje lezen, dat staat dus in Genesis 26. Wim, ik zoek het even voor jou op. Zou jij het lezen? Ik vind het wel leuk als iemand anders wat leest. Bij mij gaan mijn hersenen van altijd sneller dan mijn mond. En dan struikel ik over wat ik zeg vaak. Ik zoek het voor jou even op. Genesis 26, maar dan vers 1 tot en met 6. Vorige keer heeft Petra gelezen, hè? Lucas heeft zijn voorgelezen, ja.
Het staat boven Isaac en Gerar. Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood, die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei: trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik, Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht in al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Zo bleef Isaac in Gerar wonen.
Amen. Ja, dankjewel.
Amen. Ik wil nog iemand vragen voor een tweede stukje.
Dat komt wel. Nou, is het zo, wil ik even uitleggen, en daar had ik in de buurtkerk, merkte ik wel eens dat mensen dat niet goed konden volgen, dan doe ik een preek uit het Oude Testament. Dat is op zichzelf allemaal waar en gebeurd, maar het heeft ook een betekenis naar ons leven vaak. En dat is soms niet altijd even, voor mij is dat heel simpel, heel logisch denk ik daarin, maar dat is niet voor iedereen. Dus even heel veel voorwerpen, heel veel personen, heel veel gebeurtenissen zijn een beeld van een diepere werkelijkheid. Die wijzen op een geestelijke werkelijkheid van God. Die gebeuren eerst gewoon in het natuurlijke leven, maar die hebben een betekenis voor een dieper geestelijk leven. Leven met God, waar ook de duivel actief is, de demonen, de Heilige Geest, Jezus. Eigenlijk wijst heel veel in de Bijbel, alle verhalen, naar Jezus. De Bijbel is eigenlijk één groot getuigenis van God over zijn Zoon. Maar dat moet je er een beetje uitfilteren. En nou, een paar voorbeelden. Jozef, om er maar eens eentje te noemen. Dat is een beeld van Jezus. Dat zullen jullie begrijpen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Jozef, die ging naar Egypte, waarvan ik zag ze zeggen dat niemand dat ooit, dat God niet wil dat iemand dat doet. En Jozef was een uitzondering. En daar kwam de hele wereld, staat er letterlijk in de Bijbel, naartoe om voedsel te zoeken. Anders ging hij dood. En de hele wereld kwam bij Jozef, want die had eten. Zo redde hij de hele wereld. Zo redde Jezus de hele wereld. In dat opzicht, hè, want Jezus is degene die het leven geeft, is Jozef een beeld van Jezus. Nou, een voorwerp, het manna. Manna, brood dat uit de hemel kwam. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het brood dat uit de hemel kwam. Dus het manna is een beeld van Jezus. Een type, een afschaduwing. Een gebeurtenis, nou bijvoorbeeld is wat ik net zei, dat Abraham zijn zoon, vreselijk verhaal, zou ik een hoop over uit kunnen leggen. Kinderoffers die werden gebracht toen, dat was niet zo raar, dat gebeurde heel veel. En Abraham dacht dat hij dat ook moest doen. Maar God wist natuurlijk al, dat laat ik hem nooit doen. Maar God deed het zelf later wel. Hij offerde zijn zoon Jezus. In die zin is dat een type, een afschaduwing van een geestelijke werkelijkheid die later zou gebeuren. Colossense 2 vers 17, daar staat ook, er worden een heleboel dingen uit het Oude Testament genoemd, over de tabernakel, noem maar eens even wat, dat is ook een hele afschaduwing. Dan zegt hij, dat is het schaduwbeeld, maar de werkelijkheid is Christus. Christus is de werkelijkheid. En Hebreeën heeft het ook, dus het gaat erom dat wij de werkelijkheid, Jezus zegt ook, ik ben de waarheid, hè? Maar niet over dat je alles weet, maar hij is waarheid, hij is werkelijkheid, dat we in die werkelijkheid leven. Dat is wat Jezus ons ook probeert te leren. En zelf praat hij ook in beelden, in afschaduwingen, in die gelijkenissen. Dan gaat het, de boodschap van Jezus is, wat is de boodschap van Jezus? Het koninkrijk van de hemel. Johannes zegt al, bekeer je, want het koninkrijk is dichtbij gekomen. Jezus zegt hetzelfde, hij zegt, zoek eerst het koninkrijk ook en alles zal u bovendien geschonken. Het gaat erom dat we hem leren kennen in alles, hè? Dat is ons leven. Christus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als ik verschijn die uw leven is, zul jij ook met mij verschijnen in heerlijkheid. Het draait allemaal om Jezus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat is zoals ik de Bijbel lees. En, nou, dat hele Oude Testament is op zichzelf ook waar. Dat is op zichzelf een waarheid en belangrijk. Maar het wijst allemaal naar een diepere werkelijkheid. Nou, dus dat is even een introotje.
Ja.
Ja, nou, en dat beloofde land, dat was aan Abraham beloofd, hè. Dat is een beeld, denk ik, van alle beloften van God aan de mens. Die in Christus werkelijkheid geworden zijn. 2 Korinthe 1 vers 20. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, dat zijn er nogal wat. In Christus is het ja. en door ons het.
Amen.
Nou, je kent het. Maar het gaat niet vanzelf. Abraham moest er wel naartoe. Hij moest wel zijn voet erop zetten. En Isaac ook. En Jacob ook. En pas later kreeg hij dat land. Hij heeft het nooit bezeten. Alleen de beloftes heeft hij bezeten. Mm-hmm. Voor ons is het ook vaak zo. Hè? God belooft ons herstel. Hij belooft ons vrede. Mm-hmm. Hij belooft ons genezing. Hij belooft ons blijdschap. Al die beloftes. Maar het is geen automatisme. We moeten het in geloof ontvangen. En eigenlijk op zo'n manier ontvangen dat het werkelijkheid voor ons is. Dat het werkelijk is. De Bijbel heeft daar veel teksten over. Dat je leeft in die werkelijkheid. Dat je dat niet loslaat. Dat je, hoe heb ik dat opgeschreven? Dat we jezelf, dat we ons die beloftes toe-eigenen. Het beloofde land. En pas later, kijk, die Abraham die liep daar rond in het beloofde land. Was hem allemaal beloofd, maar hij bezat er niks van. Geen graspriet. Niks. Hij had elke keer geknaaien en gedoe in het land. Over die putten gaan we dadelijk wel lezen. Pas Jozua later. Maar die moest ook echt zijn voet erop zetten. Anders kreeg hij nooit dat land in bezit. Jozua heeft het in bezit genomen. Ze hebben het een tijd bezeten. Nu zijn ze het weer kwijt. Volk Israël. Ja, ze hebben het wel. Maar het staat altijd onder druk. Het is een waarheid op zich, dat beloofde land. Dat het een plek is voor de Israëlieten om te wonen. Maar het wijst naar een ander vaderland. Abraham zei het ook, hè? Hij verwachtte de stad met fundamenten. Een hemels koninkrijk verwachtte hij. Abraham al. Oké, dat is een beetje die achtergrond. Nou, voor ons ook, hè? Het gaat erom. Het is een beetje een manier van doen van God. Hij belooft eerst. Dan gaan wij vertrouwen en ontvangen. En dan pas. Dan krijgen we het echt in bezit. Hij geeft ons niet allemaal dingen. Hier heb jij dit, hier heb jij dat. Jij krijgt dat en dat stop ik bij jou in je zak. En hier heb jij dit. Zo werkt het niet. Het gaat om de relatie. Niet een of andere Sinterklaas die ons bedelft onder. Dus gisteren ben ik met mijn kleinzoontje in Oud-Valkenveen geweest. Nou, dan krijgt hij dit en de volgende krijgt hij dat en zus en zo. En hij ontvangt, maar dat kan hij heel goed. Vindt het prima allemaal. Maar als je volwassen wil worden, is het eerst de relatie. Het vertrouwen in God. Ja, u heeft dat beloofd, maar ik zie er niks van. We zien vaak zo weinig ervan nog. Hè. God heeft mij vrede beloofd, maar ik voel me vaak onrustig. Maar in de relatie met God, in het gebed, in het vertrouwen van Hem, ga je dat allemaal ontvangen. Dan wordt het allemaal werkelijkheid, mag je het je toe-eigenen. En dat is eigenlijk zijn bedoeling. Nou, we leven in die zekerheid. En nou is het leuk, Isaac, dat is de enige, daarom vind ik hem zo stoer, Isaac, die het beloofde land nooit heeft verlaten. Hij is er altijd gebleven. Abraham die ging weg, hè, die ging naar Egypte, daar kwam hij met zijn vrouw in de knoei, hè, bij de farao. Jacob ging natuurlijk weg. En nou is een rode draad ook in de Bijbel dat je het beloofde land niet moet verlaten en niet naar Egypte moet trekken. Nou, dat leg ik ook even uit. Ze gingen altijd naar Egypte omdat daar voedsel was. Hè. In de vleespotten van Egypte. Ja. Kijk, dat was toch een beetje een woestijnachtig land. Er was wel een riviertje daar in Israël, de Jordaan. Maar dat is echt zo breed. Dat is een heel kleine rivier. Die kon het niet redden. Wel een paar meren. De doden zeggen, had je natuurlijk niks aan. Dus als er hongersnood kwam, was dat altijd kwetsbaar. Wat deden, dat gebeurde altijd in de oudheid. Dat lees je ook in boeken buiten de Bijbel. Dan gingen mensen, trokken ze eerst naar een grote stad. He, waar meestal wel voedsel was. En als het daar op was, dan gingen ze verder naar een groter land, grotere beschaving, waar water was. Overal in de hele wereld had je die beschaving. He. In China, bij de Hoang-ho. In India, de Ganges. Natuurlijk ook in Amerika, de Mississippi. En dan vooral de Nijl was de bekendste van Egypte. Daar ontstonden de beschavingen. Voor Israël was dat het dichtstbij, dus die gingen dan naar Egypte toe. Daar was altijd eten, dus altijd water. Die grote bergen uit Afrika, die De ijskappen die smelten daar. Het is altijd water in Egypte. Nu nog steeds. Maar God zei, dat moet je niet doen. Je moet daar niet heen. Ja, hongersnood, ellende, droogte. Blijf in het land. Het is een rode draad in de Bijbel. Blijf in het beloofde. Ga niet naar Egypte. Ik weet niet of ik daar... Kijk. Wee jullie koppige kinderen, spreekt de Heer. Die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte. Om te schuilen in de vesting van de farao. En bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte. Heb je enig idee wat hier de diepere boodschap van is?
Slavernij.
Nou ja, je komt in de slavernij. Kijk, als het slecht gaat in je leven. Kijk, Egypte is het beeld, zeg maar, ja, van het leven zonder God. Het menselijke systeem. Die leeft volgens de mens. Jeruzalem en Israël is het beeld van de mens. Die leven volgens God. Egypte, maar ook Babel. Dat is het beeld van leven zonder God. Doe waar je zin in hebt, wat je leuk vindt. Je eigen leven. Ik denk dus ik besta, hè, Jean-René Descartes. En ik sta zelf in het middelpunt. Egypte barstte daar van de afgoden. Echt honderden. Je doet maar alles maar wat goed voelt. Wat... En als je in de druk zit en je verstaat God niet. Je denkt hij is ver weg. Ik merk hem niet. Dan is het heel menselijk om weer terug te gaan. Het is ook het beeld van je oude leven zonder God. Om het weer lekker te zoeken in gemak. In amusement. In verslavingen. Aan mijn lijf geen polonaise. Ik zoek het zelf uit. Ik weet het allemaal. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Hè? Dan ga je terug naar Egypte. Zo zegt de Bijbel dat eigenlijk. Nou, en het hele trieste in de Bijbel is ook eigenlijk... God zegt altijd niet meer terug naar Egypte. Mochten ze niet... Maar toen uiteindelijk Jeruzalem was verwoest, de muren helemaal neergehaald, helemaal vernietigd die stad. De bovenlaag van de bevolking was gedeporteerd naar Babel, hè, want koning Nebukadnezar, de koning van Babel, had Jeruzalem verwoest. En toen bleef er nog een rest over. Wat deed die rest? Die raakte helemaal in paniek en die gingen terug naar Egypte. Zo eindigde Jeremia, zei nog, doe het nou niet. Maar zo eindigde het, zo triest is het. Pas later kwamen ze uit Babel weer terug. Nou, ik kan er nog vanaf, ook Jezus is in Egypte geweest, heb je dat wel eens gelezen? Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, ja. En nou, allemaal van die details.
Het soort van de Babel eigenlijk, dat de mensen eigenlijk gelukkig God willen zijn.
Nou, ja, ze wil het zelf uitzoeken. Ja, en in Egypte krijg je daar ruimschoots gelegenheid voor. Maar God wil dat we op hem vertrouwen. En meer dit. Mijn God zal in al uw behoeften, na zijn rijkdom in al uw behoeften voorzien. Dat is waar hij ons hebben wil. Dus uit Egypte weg bij hem zijn. Dat is de grote uitdaging. Nou, en telkens gebeurt... Ja, die hang naar Egypte is enorm sterk, hè. Er staat ook, nou daar heb ik al verteld, zoek eerst zijn koninkrijk en alles zal je gegeven worden. Je hoeft het niet ergens anders te zoeken, maar het is dat vertrouwen. Waarin je kan ontspannen en weet, hij zorgt voor mij. Ja, blijf op hem vertrouwen. Oké, en dan, Marieke, zou jij een stukje willen lezen?
Zal ik jou?
Nee? Wie wil een stukje lezen met een heldere stem? Trein. Durf je niet te... Wij hadden vroeger in de kerk, in de katholieke kerk waar ik zat, hadden we een lector...
Oh ja.
Meneer Cafu, weet ik nog. Die las altijd alles voor. Wim, jij nog een stukje dan?
Ja, ik wil wel een
stukje lezen. Ja, welke vertaling heb jij?
Wil je
dat voorlezen? 26, en dan moet je voorlezen, goed duidelijk lezen.
Ik was het voor uit de Naardense Bijbel.
12 tot, 5, tot en met 25. De Naardense Bijbel, ja.
Dat had Petrus voor geweest. Genesis 26.
26 en dan 12 tot en met, misschien maar zo die kant even uitkijken.
Ja.
Tot en met 25.
Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heer zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. al de putten die de dienaren zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac: ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gera. En daar bleef hij lopen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opkomend water. De herden van Kerach kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden: dit water is van ons. Hij gaf die put de naam van Ezek, dat hij ruzie kreeg en met hem gemaakt had. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hen de naam Sitna. Toen brak hij van daaruit op en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid.
Nee.
Daarom gaf hij hen de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt en zullen we vruchtbaar zijn in dit land. Hij vertrok van daaruit naar Beersheba. De Heer verscheen hem in de nacht en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken, omwille van Abraham naar die naam. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac voerden daar een put.
Amen, bedankt. Nou, drie soorten putten haal ik eruit.
Ja.
En eventjes voor alle duidelijkheid nog weer dat beeld. Ze hadden water nodig, was natuurlijk belangrijk voor al die beesten die ze hadden en voor zichzelf. Ze hadden geen grote rivier, ze moesten putten graven. Waar water, en dat noemt het ook levend water, dat borrelde op, hè, eruit kwam. En dat is dus een beeld van de Heilige Geest. Even voor alle duidelijkheid, prachtige teksten. Wie het water drinkt, hè, Johannes 4 vers 14, dat ik hem geven zal, die zal nooit meer dorst krijgen. Dat is dus, we hebben geestelijk ook dorst. Hè. Voel je vaak die leegte en dan kun je drinken. En God zegt juist ook, dat is zo belangrijk dat je drinkt. Het water dat ik hem geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En nog eentje. Op de laatste dag, het hoogtepunt, dat was het loofhuttenfeest, stond Jezus in de tempel en hij riep: wie dorst heeft, laat die komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En nog in Openbaring, zo prachtige teksten. De Heer, de geest en de bruid zeggen: kom, laat wie luistert zeggen: kom, wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Dorst is denk ik de belangrijkste reden voor het ontvangen van de Heilige Geest. Dat je dorst hebt. Daarom zegt Jezus ook in de zaligspredingen: gelukkig wie hongeren en dorsten. Dan denk je: helemaal niet fijn. Nee, dat ben je gelukkig toch. Dan geeft God zijn zegen. Nou, drie putten. Kijk, ik heb drie mooie putten gemaakt. Zie je verschillende putten. Een mooie put. Hier een zandafgraving, daar ligt onder ligt daar water in. En hier moet hij nog aangeboord worden. En die eerste put, dat zijn die oude putten. Hè? Daar wil ik even langslopen langs. Ik vind het zo'n prachtig verhaal. De eerste put, Isaac die had water nodig. Dus die ging naar de putten die zijn vader gegraven had, Abraham. Die wist hij nog te liggen waarschijnlijk. Dus heel slim van hem. Hij denkt: ik ga gewoon terug naar die oude putten, die graaf ik weer op. Dat doen wij ook een beetje, denk ik. Als je tot geloof komt, dan ga je toch even bij andere mensen kijken die voor jou, zeg maar, water hebben voor elkaar gekregen. Door te spitten in de Bijbel, door te graven in het woord van God. Of die iets van God hebben ontvangen, die een woord hebben gehad, een visie gekregen hebben van de Hemelse Vader. Die met een kerk begonnen zijn of met een of andere bediening. En daar sluit je je bij aan. Denk je, mooi. En dan, wij staan op hun schouders. Nou, dat heb ik allemaal niet geleerd van andere mensen die gegraven hebben. Die, hè, nou ja, ik kan het wel een stel namen noemen, dat is niet zo heel belangrijk. Hè, we hebben heel veel geleerd van anderen, toch, in al die jaren. Die hebben voor ons gegraven, gespit en gedaan. Dus het is heel mooi om dat te mogen doen. Maar uiteindelijk, dat is dan de volgende punt zo, zul je zelf moeten graven en spitten. En je best moeten doen om bij dat levende water te komen. Want stel dat die kerk ophoudt, of die bediening stopt, die man overlijdt, of weet, dan sta je er alleen voor. Of je gaat zelf weg om een of andere reden. Moet je daartoe in staat zijn. Waar ik ook aan dacht, is dat God... die oude putten zijn wel belangrijk, maar hij geeft eigenlijk altijd nieuwe putten. Dat zie je ook wel in de rest van het verhaal. Ik heb vaak meegemaakt dat God zegende. We hebben wel eens, bij de tieners hebben we dat wel eens gehad, de jeugd. Daar hadden we een geweldige gebed stond op een avond. En dan dacht je, de volgende avond gaan we het weer net zo doen, weet je wel. En dan kwam er geen hout van terecht. Dan moest je weer opnieuw geloven en opnieuw verwachten en ontvangen. En bij de Heer zijn. Niks gaat automatisch, want God is een levende God. Als ik met Riet elke avond over de gebeurtenis, dan over dezelfde dingen zorgen praten. Maar als dat altijd het enige is, het moet ook eens een keer ergens anders over gaan. Hè? Dat zit leven in een relatie. Met God is dat ook zo. Het is niet altijd hetzelfde. Kan jij wel fijn vinden, maar God wil ook verder en vooruit. Dus dat zijn die oude putten. Zijn zegeningen zijn nieuw iedere dag. Prediker 7 vers 10, vraag je niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarom vraagt. Het gaat om het nu. Nu heb je die putten, nu heb je je gereedschap, je geloof. Om te graven, niet steeds naar vroeger kijken dat het toen beter was, is heel menselijk. En ook denk ik voor ons, hè. Voor ieder individueel, maar ook voor ons als kerk. Wij zijn een andere kerk dan alle andere kerken, of niet? We zijn een kleine kerk. Maar we zijn uniek. Met allemaal hele aparte, speciale, unieke mensen. Ik leer jullie steeds beter kennen. Denk ik, wauw, hoe is het mogelijk dat u dit allemaal bij elkaar hebt? Nou, dat klinkt een beetje raar. Maar God heeft ook voor ons een plan. En wij mogen, we zijn gewend het op zo'n manier te doen, hè? Met preken, zangdienst. Nou, we hebben dan YouTube hadden we een keer. En soms hebben we dan Marieke en René. Dat is wel al aardig. En dan Kees weer, die doet het weer heel anders. Dat vind ik wel leuk, hè? Verschillende dingen. En misschien, ja, we zijn gewend op een bepaalde manier te getuigen. Willem van Noordstraat, die andere dingen. We zijn bepaald op een bepaalde manier te bidden, gebedsontmoetingen. We hebben bijbelstudies op een bepaalde manier. Er zijn allemaal dingetjes wel gewend, hè? Nou, en daar varen we wel bij. Maar wie weet wat God allemaal... God is altijd nieuw. En daar mogen we toch ons steeds naar uitzien. Ik probeer dat ook. Het is nog niet makkelijk om dat op te pakken. Maar zo wil ik God wel steeds beter leren kennen op die manier. Nou, dan heb je die tweede putten. Dat zijn de putten die hij zelf ging graven, Isaac. Hè? Dus ja, die oude putten, ja, dat was het toch ook blijkbaar niet helemaal. Hij moest ook nieuwe putten gaan graven, wij ook, hè. Zijn jullie nog bezig om putten te graven? Iets zelf ontdekken in dat woord van God. Iets in je gebed ontvangen. Nieuwe zegen, frisse zegen, levend water. En dat heeft hij ons toegeroepen om dat te doen. En wat het vervelende nou is, een stukje rotboodschap, er kwam ruzie om die putten. Ezek betekent ruzie. En zit na de tweede put, vijandigheid betekent dat. De tweede put was al erger dan de eerste put. Wat is het nou, dat geruzie om die putten, jongens?
Ja, gewoon omdat ze te bang zijn dat ze tekort komen.
Ja, nou ja.
Tenminste, dat is dan mijn eerste gedachte.
In het natuurlijke dacht ik het wel.
Ja.
Water was schaars. Dus als er een beetje water was, dan waren ze bereid om voor te knokken. Hè? Ik moet dat water voor mijn beesten hebben. Dus ik ga daar echt voor vechten. Hoe zit het met een geestelijke zegen? Dan heeft er weer iemand, ja, je kunt erop wachten, iemand die krijgt een genezingsbediening. Zijlstra, laten we die even noemen, is veilig, hè? Die is al overleden. Wat een kritiek heeft die man niet allemaal gehad. Dat deugt niet. Nou, mensen waar de kerk opeens hard groeit, ja. Ze zeuren altijd om geld, weet ik veel. Grote kerk, ja, ze trouwen ook homo's. Grote kerk, allemaal kritiek, weet je wel. Negatieve ruzie om de zegen die het dan toch blijkbaar is opeens. Die kunnen wij soms niet rijmen. Maar er is vaak er gebeurt iets moois. Ja, ik heb er opgeschreven, want ik heb die preek wel eerder gedaan. De Toronto Blessing, weet je het nog? Wat een gedoe is daarom geweest. Die mensen lagen te schokken en te kruipen en te beestengeluiden te maken op de grond.
Oh, ja.
Ja, dat past niet in onze perceptie. Dus kritiek, ruzie komt daarvan. Snap je? Maar er is nog een andere kant zit eraan. Het kan ook zijn dat er niet te weinig water is. Want iedereen wil wel ook die zegen van genezing, van getuigen, van groeien. Maar het kan ook zijn dat er te veel water is. Jij hebt een zegen ontvangen. De Heer, het moet zo volgens jou. Je hebt het van de Heer ontvangen. Je weet, zo moet het. Maar nou moet die ander dat ook zo doen. Desnoods dook het door. Dat mag niet zeggen. We hebben meegemaakt, hè, in de kerk. We hadden een kringleider. Ik vertel, die vond dat alle kringen moesten gaan evangeliseren. De straat op. Nou. En het kon dat niet rijmen dat iedereen dat niet deed. Ze moesten allemaal, hup. En daar kwam de grootste ellende van. We hebben meegemaakt een keer dat er iets ernstigs in de gemeente was. En er zaten op die kring en dan zei iedereen, ja, we moeten nu de hele nacht doorbidden. En die konden daar niet mee omgaan dat de anderen zeiden, ja, maar dat ga ik niet doen. Dat komt mij nou niet uit. Conflict. Wat heb ik, een paar dingen heb ik opgeschreven. Ja, ook eentje, een man die op een gegeven moment vond dat we het hele gebouw moesten gaan zalven. Echt olie en dan elke kamer, alle meubeltjes, dingetjes in het gebouw. En ja, dat vond hij maar raar dat we dat niet deden.
Nee,
dat snap je een beetje? Ja. Hoeveel spanningen nou. Maar dat was wel echt gemeend. Die stonden er hartstikke in. Je voelde zich daardoor gezegend door zo'n gedachte van God. Maar het kan dan op die manier ook spanning geven. En dat is eigenlijk hartstikke jammer. Dan is er niet te weinig, maar te veel water. En dat is denk ik wat er toch vaak gebeurt. God zegent, hij geeft. Maar wij moeten daarmee om leren gaan. Wij mogen ontvangen, maar in eerste plaats ontvang je het voor jezelf. En zeg je dank u Heer, en dan ga je er zelf in leven. En dan zien anderen wel hoe jij gezegend wordt. En dat je... Dat worden dan vanzelf ook hongerig en dorstig daarna. Hé, hoe doe jij dat zo? Zo werkt het eigenlijk. Niet, bij mij gaat het zo, nou moet jij dat ook zo doen. Nee, God is, jij hebt een unieke relatie ook met je hemelse vader. En je mag zelf gezegend worden. En zelf die genade ontvangen. Vergeving, barmhartigheid. En er lekker in gaan leven. Nou, dan het laatste. Dat is dan... Dus Isaac is een bescheiden vent, hè? Net als zijn vader Abraham. Abraham had ook ruzie met Lot, met de herders. Was een neef van hem. En Abraham zegt, oké, ja, hou jij het maar, dan ga ik wel ergens anders heen. Zo was Isaac ook. De zoon van Isaac, Jacob, die was zo niet. Dat was een heel ander type. Hè? Niet iedereen die is zo, maar Isaac die zei, oké, dan ga ik wel weg. Hou jij die put maar. Prima, joh. Want Isaac had op een gegeven moment door. En dat is wel een beetje de clue. Het gaat niet om die ene put, om die ene zegen. Het gaat om de Heer die het geeft. En hij wist waar ik ook heen ga, wat ik ook doe, in welke omstandigheid ik ook ben. De Heer die is erbij. En die zal wel zorgen dat ik weer een put vind. Hij ging. En hij vond weer een nieuwe put. En er was geen ruzie over. En hij noemde die put Rehoboth. En Rehoboth betekent ruimte. Dat zie je heel vaak op. Hebben jullie een Rehoboth putje gevonden? Hebben jullie een Rehoboth iets met Rehoboth? Zeg maar dan.
In Hooghaven is een Rehoboth kerk. Vlak bij ons om de hoek.
Ja. Je ziet op huizen ook heel vaak Rehoboth staan. Hè? De Heer heeft mij ruimte gegeven.
En heb ik... over het Griekse waar ik vroeger op zat, kwam een nieuw kweekschil en die werd Reobot genoemd.
Mooi, ja.
Heel, heel bijzonder, ja.
Betekent, God brengt ruimte. God is, dat is zijn specialiteit. God schept ruimte en die ruimte die begint in jouw eigen hart. Ruimte voor hem, voor jezelf, voor de ander. God schept ruimte. Daar is hij zo'n kei in, hè? Die ruimte die geeft hij. Maar soms zitten we in de benauwdheid, hè? Ziekte, depressiviteit, conflicten, geldzorgen, in de benauwdheid. Maar God maakt ruimte om verder te leven. Daar heb ik zo'n mooie tekst, die zal ik op de app zetten nog. Psalm 4, vers 2. Als ik roep, verhoor mij, o God, van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Nou, Isaac had begrepen dus dat het niet gaat om een detail, om één speciale zegen, om één ding dat God geeft, om één bepaalde bron, maar om God zelf. Die op elke plaats waterbronnen kan laten vloeien. En even kijken, die heb ik wel. Drie soorten, oh, nou, hè, dat had ik even moeten doen. Zo, drie soorten heb ik besproken. Hè. Drie soorten putten. En kijk, dan zegt Jeremia, Jeremia, Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer de bron van levend water verlaten. En Psalm 87, vers 7. Ze zingen terwijl ze lekker aan het dansen waren. Al mijn bronnen zijn in u. En zo heb je zoveel mooie teksten. Drink uit de beek. Drink van het levende water. Het is altijd te vinden. Oh, die stond erbij al, hè? Ja, en dan... dit laat ik even zitten. Hier kom ik later op terug. Ja, ook... God zegt ook zo vaak die tekst, hè. Blijf niet staan wat vroeger is gebeurd. Jesaja 43, vers 18. Laat het verleden nou rusten, zegt hij. Laat het rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontken het niet. Ook Openbaring nog, hè. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Dat wordt vaak gebruikt dat God een nieuwe bediening geeft. Of een nieuwe taak, iets nieuw. Maar zo is God gewoon. We leven door hem. Hij is onze bron. De bron van levend water. Dat is het leven met hem. En zo mogen we hem leren kennen. Zo handelt hij met ons. Genadig is de Heer. Klaagliederen 3 vers 22. Dat wij nog in leven zijn, toch? Hadden we allemaal al lang misschien een keer dood kunnen zijn. Het een of ander. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig is zijn trouw. Nou... God geeft die bron. En nou heb ik een filmpje, Wim. Dan moeten we eens even kijken of dat lukken gaat. Kijk, hier zie je weer die boorinstallatie. En dit is even min, ook weer in het natuurlijke. Wij hadden een zendingsechtpaar in de Bootstraat. Zitten er nog een paar uit de Bootstraat, toch niet zoveel mee. Alfons en Yvonne van de Galië, die hadden in Zuid-Afrika een kinderdorp. Net zoals Johan Smorenburg. Ook kinderdorp met allemaal huisjes, units met een moeder erin. En op een gegeven moment kreeg Yvonne een beeld van dat er op een bepaalde plek een heleboel water in de grond zat. En dat ze dat aan moesten gaan boren. En in gehoorzaamheid hebben ze zo'n boorinstallatie. Nee Wim, deze moet wel eventjes erop zo. Dit daaronder. Die, ja. En dan ga ik even proberen. Ik probeer het eerst, maar als het mij niet lukt... Even kijken hoor. Of probeer jij het maar, Wim. Deze moet je aanklikken. Aanklikken. Ja! Ik denk, Wim, dat is... Ja, nog een keer? Ja! Het lukt hem in één keer, maar ik moet openen. Let op wat er gebeurt. Het is niet zo heel goed beeld. Thank you. Het leuke is, ze hebben die bron geëxploiteerd. Er kwam heel veel water zat en dat hebben ze verkocht in de omgeving. En dat is ten goede gekomen van dat kindertehuis.
Kindertehuis.
Ja. Ja, dat is heel leuk.
Dat is heel mooi, ja.
Een beeld voor wat God kan doen, hè. Maar, nou wil ik het afsluiten met nog één tekst. Ervaren jullie ook dat God in jouw eigen leven nieuwe zegen wil geven? Frisse nieuwe waterbronnen wil aanboren? En nou weet ik ook uit ervaring, kijk, ik geloof ook op grond van alles wat ik heb opgezocht uit die Bijbel, dat God dat wil doen. Maar we zien het niet altijd. Dat is een beetje het punt, hè?
We begrijpen het ook niet altijd.
Maar ik begrijp wel dat hij het wil doen. Mm. Dat hij het wil zegenen. En daarvoor pak ik dat verhaal van Hagar. Weet je nog? Ook zo'n Hagar, dat was de slavin van Abraham.
Ismaël. Ja.
Die had een zoon, die heette Ismaël. Ja, was een zegen, denk ik. Toen, later niet. Maar Sarah was jaloers. En Abraham die stuurde op grond van de aantijgingen van Sarah, stuurde die Ismaël en Hagar de woestijn. En ze bezweken aan de hitte en de dorst en de ellende. Ze lagen daar dood te gaan. En toen staat er Genesis 21, in 19 vers 21 is dat. Toen opende God haar ogen en toen zag ze een waterput. Die had ze eerst helemaal niet gezien. Bij Elia gebeurde ook zoiets, hè. Maar hij opende haar ogen en ze zag die waterput en ze konden drinken en ze overleefde en ze ging weg. Ze volgde hun weg. En zo is bij ons denk ik ook soms mensen dat je het niet ziet. En dat kan zijn omdat die zegen van God pijn doet. Omdat die zegen van God niet is dat wat jij graag wil hebben en denkt te moeten hebben. Maar dat hij je misschien juist iets afneemt of iets onthoudt. Hoe heb ik dat opgeschreven? Van dat iets niet doorgaat wat je wel graag had door willen laten gaan. Maar wat toch het beste voor jou is en een zegen is, dan doet het soms pijn en verdriet. Dan heeft dat verdriet. Maar het is toch Gods zegen. Hè? Het verdriet dat God geeft, dat brengt je soms een onberouwelijke inkeer tot heil. Hè? Dat je leven opbloeit daardoor. Maar het zou jammer zijn als je alleen maar naar zegen kijkt, dat je rijker wordt, op allerlei manieren er beter van wordt. Nee, soms is het beter dat iets niet doorgaat in je leven. Of anders gaat dan dat je zelf gepland zou hebben. Maar als je dat kan ontvangen, die zegen ook, dat als een zegen van God kan zien, ja, dan gaat het opbloeien, dan ga je groeien en vrucht dragen, dan komt dat ervan. En ik dacht, ik had René besteld, je ziet zijn piano, jij mag wel uit. Ja. Om een reflectie.